Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, op bij de voetganger rekelijk vermenigvuldigd, van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. We zingen uit Psalm 57, het eerste vers. Van God uit het evangelie naar Matthäus, daarvan het 26e hoofdstuk, van vers 31 tot en met 56. Ik noem u Matthäus 26, te beginnen bij vers 31.
Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want daar is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudden zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zou opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: kunt gij lieden dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij, zeggende: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hunne ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen, en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, zie, de ure is nabijgekomen, en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalfen, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks, en die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, dien ik zal kussen, die is het, grijp hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus, en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hogepriesters, viel zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen. Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Trouwe God in den hemel, vergun ons een toegang tot uw troon, waar we in de schaduw van uw vleugelen mogen rusten en ons verblijden in uw getuigenis, door ons geloven dat gij de getrouwe zijt. Tegenover al onze ontrouw en zonde, geen volleinding met ons maakt en ons niet wegstoot in het verderf, maar ons aan de morgen van uw dag nog opwekt om met onze kinderen te komen onder de boodschap van uw heil en genade, opdat we als zondaren gezaligd zouden worden. En uit die diepe verwondering met dankbare erkenning zouden leren zeggen, gij, o God, zijt groot, gij alleen. Mag de bediening van uw woord daartoe in deze morgen gezegend worden. Wil u ons harten openen, het is gesloten voor u. We zijn het niet waardig dat gij het opent. We hebben het vervuld met zonde en ongerechtigheid. Maar Heere, gij die eenmaal in het huis uw vaders kwam en daaruit dreef de kopers en de verkopers en alle die uw heilige naam ontheiligde, gezijt dezelfde. Wil zo ook vanmorgen inkomen in ons hart en maken tot uw tempel, waar God weer in verheerlijkt werd, waar uw koninkrijk weer uitgediend werd en waar uw liefde en genade in mochten omdragen. dat hart dat van nature boos is en door de diepte van onze zondeval altijd en altijd weer heen trekt naar het kwade. Wil gij het bekeren? Wil gij het vernieuwen? Wil daarin brengen wat er van nature niet in is, uw vrezen en uw genade. Laat ons niet hulpeloos varen, o God. Laat ons niet voortreden op de weg die leidt naar het eeuwig verderf. Laat ons onze eigen wil en zin niet doen ten einde toe, want dan is het voor altoos verloren. Maar wil u ons omkeren naar u toe, opdat we weer een hart ontvingen om te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, daar breken de banden, daar breekt onze eigen wil, daar worden we leidzaam, volgzaam. Daar mogen we ook zien hoe gij het mogelijk maakte, dat vijanden met u verzoend worden, haters Gods weer vrienden worden en vreemdelingen weer als kinderen Gods worden aangenomen, alsof ze nooit zonde gekend nog gedaan hadden. Getrouwe God, mogen we daar ook vanmorgen oog op slaan, wanneer u ons hart verlichten wil om hem te zien, die in de diepte van het lijden inging, die in het binnenste van het heiligdom zijn ziel uitstortte voor het aangezicht van God, om met een of verander in eeuwigheid te volmaken al degenen die door u tot God gaan. Laten we daar samen mogen nederknielen. Mogen ook de kindertjes er iets van vernemen, opdat hun jonge hartje aan uw dienst verbonden werden en ze u mochten lief krijgen, Heere Jezus Christus, die de kindertjes onder uw armen vergaderde en ze het koninkrijk der hemelen toegezegd heeft, opdat ze reeds in hun jeugd mochten zingen van uw trouw en van uw weldadigheid, van uw liefde en van uw tedere zorg. Gedenk u ook al onze zieken en alle die met ons naar uw huis niet konden komen om de redenen u bekend. Laat ze ook aan de plaats waar ze zijn. Misschien mogen ze meeluisteren, misschien ook niet. Laat ze toch in alle gevallen uw genade mogen ervaren. Laat het kruis hun niet mismoedig maken, maar doe ze onder het kruis buigen ziende die grote kruis draagt, die altijd gedaan heeft wat u van hem vroeg, ziende op de vergelding des loons, om de vreugde hem voorgesteld het kruis gedragen en de schande veracht, en die nu in uw troon gezeten is, waar ook eenmaal al uw kinderen in uw troon zitten mogen. Wees u genadig en barmhartig aan de eenzame, de beproefde die gelouterd worden in het lijden. Gedenk ze die eenzamen weggaan, die hun geliefde doden bewenen. Laat ze hun sterkte en hun troost mogen putten uit uw genade. Gedenk ook onze broeder die naar het ziekenhuis gebracht werd. Gij hebt het tot hiertoe nog wel gemaakt. Laat zijn ziel die innerlijke vrede vinden in uw gemeenschap. En laat hem ook daar niet beschaamd worden wanneer hij in stilheid tot u roept. Geef u hem weder aan zijn vrouw en doe hem verder leven in het midden der gemeente naar de trouw van uw genadeverbond. Heere, gedenk u ook aan die gezinnen waar gij redenen tot blijdschap gaf. Laat het dankbaarheid mogen zijn voor uw troon. Daar waar gij ouders verblijd hebt door hun liefde te zegenen en hun twee kinderen te schenken die hun toebetrouwden, opdat ze ze mogen opvoeden in uw vrezen. Heere, laat ze het ook als een zegen mogen zien en mogen ervaren. Het is een zegen, want uw woord zegt het en dat is altijd waar. Laat ze het zo mogen beleven. En laat ze deze kindertjes ook aan uw troon mogen brengen, met hun gebed en in hun opvoeding. Dan zullen ze de blijdschap ervan smaken en de zegen ervan ervaren. En dan zult u uw verbond houden, want u bent getrouw. En van geslacht tot geslacht het voortplanten, opdat ook deze kinderen u eenmaal in uw tempel zouden mogen dienen. Sterk u de moeder, richt haar weer op, opdat ze samen aan de zijde van haar man haar kroost zou mogen verzorgen en opvoed in de vrezen van uw naam. Heere, gedenk u ook aan die zuster die weer thuis mocht komen bij haar man en kinderen. Ach, er is al een zee van ramp over haar heen gegaan. En tot hiertoe hebben ze altijd geholpen. Laat uw goede tierenheden haar hart verbreken. En laat uw barmhartigheden ze tot bekering leiden. Dat die eeuwige vruchten eruit voort mochten komen, waar haar ziel vrede in zou vinden. En waar uw naam in verhoogt. Wat sterk haar ook verder naar het lichaam en wees bij haar in al haar zwakte en noden en pijnen. Ook dat dochtertje der gemeente dat weer naar huis mocht komen. Uw goede hand was over haar. Laat ook zij bekennen dat gij God zijt, totdat ge niet te vergeefs zou geslagen hebben. Maar dat de pijn gevoeld mocht worden en ze zich tot u wenden mocht. Ook daarin hebt ge reden tot dankbaarheid geschonken. We zijn niet beter dan anderen. Die gij wel wegnam uit leven die voor uw rechterstoel moesten verschijnen. Heren, dat we ons gedurig rekenschap van geven zouden. Laat ons zo samen met onze vreugde en droefheid in het midden der gemeente voor uw aangezicht mogen verschijnen. Wil u ook uw kerk gedenken over het rond van de aarde. Al uw knechten zegenen, ook uw dienaar vanmorgen nabij zijn. Geef u hem de liefde van Christus en die innerlijke verwonderingen over uw lijden en sterven. Opdat de gemeente zou mogen horen wat hun vrede dient. Zondaren zich tot u zouden wenden. Uw ellendig en arm volk vertroost zou worden door de woorden uw genade. Ge zijt er machtig toe. En wij hebben het nodig. Verdiend hebben we het niet. Schenk het ons dan. Uit louter goedheid. Om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 22, het eerste vers. In het woord van God, het welke ik u vanmorgen wil prediken, staat in Matthäus 26. Matthäus 26 van vers 36 tot en met vers 45. Dat is dus de geschiedenis van het lijden van Christus in de hof van Gethsemane. Ik zal deze 9 versen nu niet opnieuw lezen. Ze zijn u zo even voorgelezen. Dus Matthäus 26 van vers 36 tot en met 45. Het gaat in die tekst over de lijdensnacht van Christus in den hof van Gethsemane. Wij zien daar ten eerste de vreselijke strijd van Christus. Wij horen daar ten tweede zijn onderworpen gebed. En in de derde plaats zien wij zijn heerlijke overwinning. Christus lijdensnacht
in Gethsemane zijn vreselijke strijd, zijn onderworpen gebed en zijn heerlijke overwinning. Dat zijn de drie gedachten die we u verder willen ontvouwen uit de tekst. Wij moeten een andermaal een hof binnentreden. In een hof verliet de mens zijn God. Een lusthof waar het hem aan niets ontbrak. Waar God hem elke dag zijn vriendelijke gunst als een volle stroom deed toekomen. En het hart van de mens niets te wensen overliet. Niets. Alles. Alles had hij wat zijn hart begeerde. En toen is het gebeurd. In die lusthof, in die hof, heeft de mens zijn schepper verloochend. Zijn God verraden. Hem verworpen. En in de plaats van hem, de vorst der duisternis, die mensenmoorder is van de beginnen, als een heer en meester verkozen. Het vreselijk kwaad is in den hof begonnen, maar ook het ontzaglijk en oneindig goed is in den hof verworpen. In deze hof, niet meer de hof van Eden, de hof zonder zonde, we zullen het straks horen. In deze hof was de duivel met al zijn geweld. In deze hof waren mensen die geen enkele troost aan Jezus toebrachten. Integendeel, ze hebben zijn lijden verzwaard. In deze hof was de nacht zo bang en zo dicht dat hij grote druppelen bloed zweette die op de aarde afliepen en toch overwon. De eerste Adam in de lusthof verloren. Moedwillig, omdat hij geen behagen meer schept in de dienst van zijn God. En in deze andere hof heeft de laatste Adam overwonnen. In de allerverschrikkelijkste omstandigheden. Maar dan toch overwonnen. Opdat de aarde des Heren zou zijn met schades haar volheid. Opdat God zou regeren van zee tot zee. En van de rivier tot aan de einde der aarde. Opdat hij zichzelf een volk zou verwerven, ijverig in goede werken. Opdat deze aarde weer een plaats zou worden waar gezongen zou worden. Van de wegen des Heren. Waar alle leed en smart en rouw en droefenis en moeite voor eeuwig zou worden uitgebannen. Omdat de zonden door hem geboet zijn. En een eeuwige zaligheid verworven voor al degenen die door het geloof in de schaduw van zijn vleugelen gaan schuilen. Zien we het nader, geliefden. Christus heeft het paasmaal met zijn jongeren gehouden. En aan het eind daarvan het avondmaal ingesteld. In de nacht staat er in het formulier. In de welke hij verraden werd. Die vreselijke nacht heeft hij niet in de eerste plaats aan zichzelf gedacht. Maar aan zijn volk, aan zijn kinderen, aan zijn schapen. Aan zijn discipelen. O, hoe blijkt het hierin. Dat hij was die andere herder. Die God in Ezechiël beloofde te zullen geven. Aan zijn volk. Die het kreupelen zou verbinden. En die het lamme zou genezen. Die het afgedwaalde zou wederbrengen. Die zijn kudde leiden zou in de grazige weiden. En aan de zeer stille water. Waar ze een goede kooi zouden hebben op de bergen. Die grote Davids zoon, hij is gekomen om in de plaats zijner schapen te staan. En de vlammen Gods in zijn bloed geblust te zien, opdat zijn schapen vrij zouden gaan. Hij heeft in die laatste nacht van zijn leven gedacht aan zijn discipelen. En tot versterking van al zijn discipelen, tot aan het einde van de wereld en van zijn discipelinnen, het heilige avondmaal ingesteld, opdat we doen zouden. Tot zijn gedachtenis. Opdat we totdat hij wederkomt zouden gedenken. Wat hij gedaan heeft in onze plaats. En daaruit vrede zouden vinden bij God. En vergeving van onze zware schuld. En eeuwige blijdschap. In die nacht hebben ze gezongen. Want aan het einde van dit hebben ze de lofzang gezongen. En als ze de lofzang gezongen hadden. Gingen zij uit naar de Olijfberg.
het Hallel, psalm 113 tot 118. Waar ze gezongen zullen hebben, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren, voor het smaken van zijn zaligheid. Dat hebben ze daar gezongen. In die nacht van Christus lijden, wij zouden zeggen, in zulke omstandigheden kan je niet zingen. Wanneer je ziel verteerd wordt door zulke angst, wanneer al Gods golven en Gods baren over je heen gaan, en wanneer je voor je ziet de zwarte nacht van de dood en van de hel, zonder inmengselen van Gods barmhartigheid, want wij mogen in onze hoogste aanvechtingen ons verzekerd houden, dat hij ons niet zal verlaten, ook als een zee van ramp over ons hoofd zal gaan. Maar dat was voor Christus niet. Als wij in lijden komen, mogen we weten dat we daar niet alleen behoeven te staan. Dat hij belooft heeft dat hij als de grote held ons altijd terzijde zal. Ook al gevoelen we het vaak niet, mogen we nogthans door het naakte geloof hopen dat hij ons niet vergeten zal. Maar dat was voor Christus niet. Hij wist dat juist in dat lijden God hem verlaten zou. Dat hij daar alleen zou komen te staan in de smart van de hel. Dat hij daar dragen zou de eeuwige scheiding van God. En dat kan pas beleefd worden door volmaakte liefde. Onze liefde is altijd gebrekkig. Onze liefde is maar weergalm, is maar reflectie van de liefde tot God. Onze liefde is nooit oorspronkelijk en origineel. Onze liefde is een geschonken liefde. Wij waren vijanden van God. En toen heeft God ons lief gehad met een eeuwige liefde. En tot een teken daarvan ons zijn zoon gegeven. En nu mogen wij hem ook lief hebben. Vanwege de gave die hij ons verleend heeft. Maar ik zeg, die liefde wortelt niet in ons bestaan. Die liefde hebben we gekregen. Maar bij Christus wortelde de liefde in zijn bestaan. Nooit is die liefde uit zijn hart geweest. Niet één ogenblik heeft hij geweigerd om den Vader te volgen. Al was de weg nog zo moeilijk. Hij kon niet anders en hij wilde niet anders. Daar is zelfs nooit enige bedenking tegen de wil van God geweest. Nooit. Zelfs als hij straks gaat schrijven. Als hij straks een leed voor God uitstort. Als hij een beroep doet op het vaderhart Gods om deze drinkbeker aan hem voorbij te laten gaan. Dan nog is er volkomen vereniging met de wil zijns vader. Want hierin is hij juist onze borg en zaligmaker. Wij kunnen nooit geen ramp tossen. En wij kunnen nooit geen diepte doorgaan. Of daar komt bij ons altijd opstand. Daar komt bij ons altijd verheven. Daar komt bij ons altijd waarom, waarom moet ik? Waarom moet ik door zo'n diepe weg? Waarom laat God mij dit kruis dragen? Waarom zendt God mij tegenheden? Zoveel en dat in zulke mate. Dat is in het hart van Christus nooit geweest. Waarom niet? Omdat hij volmaakt lief had. En de volmaakte liefde die in het hart van de borg was, bewaarde hem om ook maar één ogenblik iets te willen afdingen van het werk dat God hem op de hand gezet had, hoe bitter het dan ook zijn mocht. Toen heeft hij gezongen om ons een exempel na te laten, een voorbeeld, dat ook wij in onze grootste smarten onze harten in de Heere gerust zouden stellen en zien zouden op de uitkomst die hij ons beloofd heeft aan het eind van onze levensbaan. Wanneer hij in vervulling zal doen gaan hetgeen hij gezegd heeft. Ik zal u leiden naar mijn raad. En daarna, daar komt, God heeft het gezegd. En daarna zal ik u in mijn heerlijkheid opnemen. Zo zijn ze gegaan de bekende weg door het Kedrondal. Ditmaal niet naar Betanië zoals ze gewoon geweest waren in de voorlaatste avonden en nachten. Maar nu naar een hof, waar ze ook wel meer kwamen. Want Judas wist ook die plaats. Een hof waar ze menigmaal ook in de nachten bijeen zaten. Uit het aards gedruis en waar ze de woorden van Jezus mochten vernemen. En gesterkt werden voor het werk wat de Heere hun opgedragen had. Om straks die arbeid te mogen verrichten door zijn geest geleid. Nu, deze hof treden wij binnen, deze olijvenhof, waarschijnlijk zo genoemd omdat daar de olijfbomen waren. Ook wordt het vertaald door olijvenpers, dat kan ook. Want in een olijvenhof is ook een olijfpers. Die hof zijn ze dus binnengegaan. En daar heeft Jezus het bitter zielenlijden geleden, wat in de tekst genoemd wordt. Hij heeft zijn 8 discipelen aan de poort van de hof achtergelaten. 3 slechts mogen met hen mee, wat binnen in het midden van de hof. 3. 1 is niet meer, dat weet je. Judas is niet meer. Ja, hij leeft nog wel, maar hij is al reeds in de hel terwijl hij nog leeft. Zijn ziel is overgegeven in de macht van de Satan. Er is geen terug meer mogelijk. God heeft het gezegd. Toen voer de Satan in hem. Toen werd hij in bezit genomen door de duivel. O wij mensen, wij hebben allemaal iets van die werkingen des Satans in ons. Maar we zijn, zolang wij leven, niet in het bezit van de Satan. Maar bij Judas was het zo dat hij een kind der hel was. Vanaf het ogenblik dat hij openlijk en moedwillig de Zoon van God had overgeleverd in de handen van de zondaren. En om die 30 penningen zijn meester verraden had. Die is niet meer, zeg ik. Die kan dit ook niet meemaken. Die mag dit ook niet meemaken. Eindelijk heeft God hem het masker van zijn zwarte ziel gelicht. En toen is al het vuil eruit gespoten. Gelijk een etterende wond die door de medicijnmeester wordt aangesneden. Zo is ook het hart van deze man vol vuil en gruwelen door God ontdekt. En toen barstte het eruit. Toen is hij heen gegaan in die nacht waarop nooit geen morgen meer volgt. O, wat is het verschrikkelijk, geliefden, zo aan Jezus geërgerd te worden. Wat is het ontzaglijk als een mens in de gemeenschap met Christus geleefd hebbende, door het licht van Gods genade bestraald zijnde, want dat was Judas. Hij had hierin genade ontvangen dat hij verkoren was tot 1 van de 12. Met oprechte en reine bedoelingen. Christus heeft hem niet in de val laten lopen. Hij heeft Judas de beurs niet toe betrouwd om te maken tot een kinderhaal, beslist niet. Christus heeft met reine bedoelingen Judas onder de 12 opgenomen, omdat het de man was die zo graag een discipel van Jezus wilde zijn. En hij heeft hem aangenomen. Maar hij heeft zich aan Jezus geërgerd. Nooit heeft Judas het lijden van Christus in zijn ziel kunnen waarderen. Waarom niet? Omdat Judas nooit iets van de smart der zonde ervaren heeft, zoals Gods kinderen het ervaren. En geliefde, als we in dit leven niet leren dat we des doods schuldig zijn, dan zullen we altijd ons blijven ergeren aan de dood van Christus. Als we niet zien dat wij kinderen der hel zijn, dan zal het altijd voor ons denken een obstakel blijven. Dat Christus zich in de dood heeft moeten vernederen om ons te verlossen. En dan zullen we ook nooit de rijkdom van Gods genade leren aanvaarden. Om niet zalig worden door het geloof in hem, nooit. Maar dan, als de flarden van ons leven worden weggerukt. En in onze naaktheid en kaalheid en zondigheid voor God komen te staan. En dat gaan bekennen. Hartelijk. Oprecht. Dan breekt de kracht der wet. Dan komt er genezing in het hart van zulke. Maar dat is bij Judas nooit gebeurd. Hij is doorgegaan tot in de hel toe. 3 laat Christus, 8 laat Christus erachter en 3 neemt hij mee. En wie zijn het? Petrus, Jacobus en Johannes. Waarom juist deze mensen? Waarom deze discipelen? Hebben ze een streepje voor bij de Heer? Heeft hij deze 3 discipelen liever dan de andere discipelen? Ach, ik heb het herhaaldelijk en met nadruk gezegd. God heeft al zijn kinderen even lief. Even lief. Maar waarom dan? Waarom dan juist deze 3? Ach, het is omdat deze 3 juist meenden en het ook uitgesproken hadden de drinkbeker te kunnen drinken die hij drinken zou. Jacobus en Johannes, ze wilden zitten, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde van Jezus. En ze wilden de drinkbeker drinken die hij zou drinken. Dat was onkunde. Dat was gebrek aan ontdekking. Dat was gruwelijke zelfoverschatting. Deze mensen hadden de diepte van hun ellende ook niet gepeild. In die mate dat ze zeiden, o God, dat halen we nooit. Dat halen we nooit. Want wie zal in dat gericht voor God bestaan? Dat zagen ze niet. Ik wil voor u vechten. Ik wil voor u lijden. Ik wil voor u in de gevangenis gaan. Hij gaat nog verder. Hij zegt, ik wil wel voor u sterven. En dat was ook gebrek aan ontdekking. Petrus en Jacobus en Johannes. Zij zijn het die in zonderheid geopenbaard hebben voor Jezus. Dat zij niet beseften de grootheid van hun schuld en daarmee ook de noodzakelijkheid van zijn offer. En nu zal de Heere deze mens, die zal hij nader ontdekken. Dat is ook liefde van God. Dat hij ze niet hulpeloos laat varen. Dat hij ze niet in hun eigen waan laat voortgaan. Als van die halfbakken christenen. Zo'n koek die niet is omgekeerd. Die wel bij geruchten vernomen hebben van de zaligheid die in het lam is. En die de wereld ook wel verlaten hebben met al wat erin is. Maar die de diepe geheimen van Gods genade nooit doorvorst hebben, omdat ze half verwegen zijn blijven steken. O mensen, hoe smartelijk het ook mogen zijn, maar het is genade van God als die ons meeneemt dieper in die hof. Als we te hoogmoedig zijn om als een verlorene te buigen en zalig te worden door het kruis, dan zal hij het ontvliegen. En dat in zulke weg, dat straks een Petrus als een stervend dier naar buiten gaat en bitterlijk weent. En dat Jacobus en Johannes de eeuwige schandvlek moeten dragen, zolang ze hier op de aarde zijn, dat ze niet 1 uur met Jezus hebben kunnen waken, als een eeuwig getuigenis van zijn trouw, die blinkt tegen de zwarte achtergrond van onze ontrouw. O, wij hebben tegen het kruis op. En als we dan zo voorstaan, in onze armoe en onze leegheid, trachten we dat kruis te ontlopen. En als we het kruis niet ontlopen kunnen, dan is het een uiterste krachtsinspanning, dan gaan we bidden. En in ons bidden kunnen we nog soms nog meer en nog groter vijandschap openbaren als in ons strijden tegen het kruis. Dat is vreemd, maar dat is toch waar. Wij kunnen soms zo geraffineerd goddeloos bidden, dat de mensen die ons horen denken dat echt. Terwijl het diep in ons hart niet anders is dan een vrome manier om God het zwaard uit de hand te wringen. Een vrome manier om van het kruis af te komen. Dat is ons natuur eigen. Als we eerst dat kruis getracht hebben te omzeilen. En we kunnen het niet omzeilen. Het komt toch. Het komt met nog zwaarder gewicht. Dan gaan we onze knieën buigen. En dan gaan we onze handen vouwen. En wat bidden we dan? Om verlossing van het kruis. Opdat de Heere daarin verheerlijkt wordt? Wel nee. Opdat Gods koninkrijk daardoor zou komen? Wel nee. Omdat onze ziel nader aan de heiland verbonden zal worden? Wel nee. Omdat we geen zin hebben in het kruis. En dan wordt ook ons gebed opstand tegen God. Ach, laat het nou eens in uw leven ingaan. Wees er toch eens aan ontdekt. Want er zijn zoveel mensen die zeggen, ah dominee, het helpt je toch allemaal niks meer. Want ik zat in zulke ellende en ik heb zo hartelijk gebid. Maar het is toch niet overgegaan. Nou, en dat is dan het bewijs dat God je niet hoort, zeker hè? Nee, geliefde. Laat nou dat woord van God uw ziel eens ontdekken. Wij bidden soms als een dier achter de tralies. En dan trekken we aan die tralies om een opening te maken om eruit te komen. Maar dat is geen bidden. Dat is gewoon een vrome manier, natuurlijk ook goddeloos, van vijandschap tegen God. Dat weten de andere mensen misschien niet. Die horen ons noodgeschreien. Die zeggen, ach, wat zit die vrouw toch in de put. En wat heeft die man toch een zware weg. Maar God weet het wel. En het is de tijd dat wij het ook leren. Bidden, dat is niet een God vermurwen om het kruis van je schouders afgetild te krijgen, geliefde. Wel, nee. Hoor, als er nu vanmorgen ook zulke bidders zijn, die niet bidden tot de eer van God en die niet bidden, ten diepste ook niet bidden tot het heil van uw eigen ziel, laat ze dan vanmorgen verzoening vinden in het gebed van hem, die niet gebeden heeft in vijandschap, maar in volkomen onderwerping aan de wil van God. En dat heeft hij ook als borg gedaan. Om onze zondige gebeden met zijn rein gebed voor het aangezicht van een heilig God te verzoenen. En om ons ondanks al het verkeerde in ons leven toch een toegang te zijn tot de genadetroon van God. Die in zijn gebed en in zijn lijden voor de allerellendigste geopend is. Hij had gezegd dat ze aan hem geërgerd zouden worden. Wie kent dat niet, die ergernis aan het kruis van Jezus? Die ergernis wanneer het niet goed gaat naar onze gedachten met hem in ons leven. In deze nacht zult gij alle aan mij geërgerd worden. Zult gij alle over mij struikelen, betekent dat. Zal ik u tot een steen des aanstoots zijn. U, Heere Jezus, op wiens lippen genade is uitgestort. Kunt u voor een mens een steen des aanstoots zijn? Ja, dat kan. Jezus kan een steen des aanstoots zijn. Zolang als onze gedachten van hem niet zuiver zijn. En aan de bekendmakingen van ons eigen hart. En door de werkingen des geestes niet voldoende hebben. Om het lijden te zien. De schatten is een juiste waarde. Dan kan die een struikelblok zijn in ons leven. Welke Jezus? Nou, een Jezus die sterven gaat. Een Jezus die het kruis gaat dragen. Een Jezus die zegt, mijn koninkrijk is geestelijk. Dat is niet van deze wereld. Dat komt niet met uiterlijk gelaat. Dan kan die Jezus onze struikelblok. Dat is nu nog. Want Christus openbaart zich nu ook in het lijden van zijn kerk. Hij wandelt nu nog in het midden van ons als hij tot ons komt. En ons wegen doet gaan daar we geen zin in hebben. Wegen doet gaan waar we van zeggen, en waarom is dat nou nodig? Wegen doet gaan waar we van zeggen, Heere, daar heb ik nou zo tegen gebeten, dat komt nou toch. Waarom moet ik dat nu dragen en waarom moet mij dat nu opgelegd worden? Wie ergert zich dan niet aan Jezus in deze nacht? Wie van Gods kinderen kent niet van die nachten waarin hij geërgerd wordt aan Jezus en weigert het kruis verder te dragen. En die leidzaamheid ten eenenmale mist om het lam te volgen waar het ook heen gaat. O geliefden, God leert ons dat in de woestijn. Opdat we zouden weten wat voor de mensen dat we voor God zijn. Opdat we ons altijd weer vanwege het aangezicht zijner majesteit zouden verootmoedigen. En als arme kruipers zouden begeren geholpen te worden uit genade. Misschien zijn er onder ons in lijden. Misschien zijn er van die kruisdragers die het eind niet meer zien. Van die mensen die brullen waarom. Van die mensen die misschien dikwijls op hun knieën liggen te smeken aan God. En zeggen laat dat kruis toch van mijn schouders worden afgenomen. Die ergernis aan Christus. O God geven. Dat ge niet als Judas terugslaat. Dat ge niet voortgaat op uw heilloos pad. God geef u vanmorgen genade. Dat die vijandschap in uw hart verbroken werd. Hij kan het doen. Hij is er machtig toe. Hij heeft het menigmaal gedaan. Het is de enige weg om ervan verlost te worden. Te luisteren en te zien op hem. En naar hem, die in Gethsemane's hof zijn strijd alleen gestreden heeft. De staat van Christus, dat hij zijn drie jongeren meenam, maar niet naar de plaats waar hij het uiterste zielenlijden lijden zou. Daar konden zelfs deze drie hem niet volgen. Daar blijft altijd nog een steenworp tussen hem en tussen ons. Wij kunnen wel eens denken door helse smarten te worden aangegrepen. Wij kunnen wel eens denken in een zee van ramp te zullen versmoren. Maar ons lijden blijft altijd nog een steenworp. Van zijn lijden verwijderd. Hij gaat verder. Nog dieper de hof in. Waar het nog donkerder was. En daar greep de dood hem aan. Daar greep God hem aan. Daar naderde hij tot de gerechtsplaats. De plaats waar Gods heiligheid geen zondaar gedoogt. De plaats waar geen mens kan komen zonder verteerd te worden. Want onze God is een verterend vuur. Ook een bekeerd mens niet. Ook een kind van God niet. Daar kan niemand komen. Die daar komt als mens, als zondig mens. Die zakt onmiddellijk in de hel. En die komt er nooit meer uit. Zonder inmengselen van Gods barmhartigheid en liefde. Daar komt het eeuwige blanke zwaard van Gods majesteit. Gewekt aan het kleed van zijn heiligheid. En het daalt neer ja, daalt neer op het hoofd van de borg van zondaren. Daar ging hij het helle lijden in. O zeker, hij wist krachtens zijn godheid wat hem overkomen zou. Hij wist van het verraad en hij wist van de hof en hij wist van de banden die aanstaande waren. En hij wist van het kruis. Maar, ach, het is voor ons zo moeilijk om oprecht te denken en naar waarheid te denken over het lijden van de Heere Jezus. Wij offeren zo gauw zijn lichaam op, of zijn mensheid op als een godheid. Of zijn godheid als een mensheid. Aan de ene kant wist hij het al. Maar toch aan de andere kant was hij mens. Waarachtig mens. Want hij zeide tot zijn discipelen: mijn ziel is geheel bedroefd tot een dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Onbegrijpelijk. Waakt met mij. Dat vraagt hij aan deze discipelen. Eén was erbij van wie hij even tevoren zeggen moest: ga achter mij, Satanas. Waakt met mij. Twee discipelen die gemeend hadden de drinkbeker te kunnen drinken die hij zou drinken. Waakt met mij. Hier roept Jezus om erbarmen. Hier roept Jezus om medelij aan mensen. Hier roept Jezus om gemeenschap met kinderen van zijn geslacht. De eeuwige, zonder zonde, de Zoon van God, die vraagt aan drie mensen: help me toch, blijf toch dichtbij me, waak toch met me. Ach, liefde, u kunt het niet peilen. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan er slechts met verwondering op staren. En hoeveel te meer ik erover denk, hoeveel te onbegrijpelijker dat het wordt. Ik weet dat hij geen hulp nodig had. En ik weet dat hij de pers alleen ging treden. En ik weet dat hij alles tevoren wist. En als een held het strijdperk inging. Dat weet ik. En toch geloof ik wat hier staat. Dat hij aan mensen, aan zondige mensen gevraagd heeft: blijft hier en waakt met mij. O, wie durft te zeggen dat Jezus de smart van het leven niet gedragen heeft. Dat hij de eenzaamheid niet gevoeld is. Waar zijn de rouwdragenden? Waar zijn de beproefden die menen in hem geen helper te zullen vinden? Waar zijn de ellendigen die ten einde raad getopt zijn? Hier is uw borg. Hier heeft hij de eenzaamheid doorworsteld. En hij snakte naar gemeenschap, zijn ziel schreide. Naar een mens die met hem waakt. Maar ach, we weten het, ook dat zelfs is hem onthouden. In den hof is niet Petrus groot, is niet Johannes en Jacobus groot, maar in de hof is alleen Jezus groot. De tonen die uit de hof klinken, dat zijn niet psalmgezangen van de discipelen, die moedig voorwaarts gaan uit het kruis. Want er komt een tijd in ons leven dat onze stem verstikt onder het kruis. Dat we het niet langer willen en kunnen dragen. Maar wat u tegenklinkt uit een hof, dat is de bede van uw meester. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende. En zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil. Maar gelijk gij wilt. Een weinig voortgegaan zijn. Daar valt hij in het stof. De oosterling kende verschillende wijzen van bidden en aanbidden. Men kende het bidden met opgerichte hoofden. Heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. Dat kende men. Wanneer men God loofde en prees. Maar men kende ook het bidden. Wanneer men voorover in het stof viel, zijn handen plat op de aarde en zijn hoofd in het stof gebogen. Als het teken van diepe verootmoediging en van volledige overgave. Zo heeft Christus daar gebeden. Hij viel voorover op zijn handen, op zijn knieën, met zijn neus en zijn mond in het stof. En toen zeide hij: mijn vader, hoorde u die aanspraak? mijn vaders. Hoor u de uitroep van zijn geprangd gemoed. Maar hoor u ook die aanspraak zonder verloochening, zonder murmurering, zonder harde gedachten. Hij zegt hier niet mijn God, maar mijn vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Vreest Jezus lijden? Vindt hij het toch zwaarder als dat hij het verwacht had? Valt het hem tegen? Is het te erg? Had hij hier niet op gerekend? Is hij dan toch overmoedig geweest door te zeggen, zie ik op. In de rol des boeks is van me geschreven, ik heb lust om mijn God om uw wil te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Is de losprijs, dat rantsoen, dat wij in tijd nog eeuwigheid kunnen opbrengen, te zwaar geweest voor hem? Sommigen hebben het gedacht. Degene die niet geloven in de borgtocht van Christus voor zondaren, degene die spotten met de godheid van de Heere Jezus, menen hier een tekst te zien. Ik heb de Jehovah getuigen hier hun vuil wel eens overuit voor hem braken. Dat ze zeiden, nou, daar zie je toch maar. Hè? Daar zie je toch maar dat hij het niet eens was met God. Daar zie je toch maar dat zijn hart in opstand was tegen God, want hij bemerkte het wel. Daar zie je toch maar dat hij nooit een borg voor anderen kon zijn, want hij vraagt of dat hij dat kruis niet behoefde te dragen. Daar was zijn liefde dan toch in ieder geval niet volkomen. Geliefden, het is omdat men nooit beseft heeft, nooit door den Heilige Geest is onderwezen van de waarachtigheid van het mens zijn van de Heer Jezus Christus. Is het ooit waar? En kunnen we ergens troost uitputten dat Jezus ons vlees en bloed heeft aangenomen en de mensen in alles gelijk geworden is? Dan staat het hier met gulden letters beschreven. Want wat is het geval? Och, niet, hij deinst niet terug voor het lijden, alsof hij het niet langer wilde dragen. Hij deinst niet terug voor het lijden, alsof hem de rekening gepresenteerd was die eigenlijk toch te zwaar was voor hem. Wel nee, maar dit is de spontane, natuurlijke, menselijke reactie van een heilig leven tegen de zwarte dood, tegen de vreselijke hel, tegen de macht van het kwaad en van de zonde en van de straf die op de zonde komen zou. Dit is de uitroep van angst, van het gepeste en van het geschudde en van het gedrukte hart. Dat zich een moment geen rekenschap geeft, maar dat spreekt uit het natuurlijk gevoel. Zo roept Christus aan den Vader. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Inderdaad, het lijden was zo zwaar dat hij ervan eiste. Dat hij begon droevig en zeer beangst te worden. En dat te meer omdat hij rein was en heilig. Hij moest in die moordspelonk afdalen. In die vrezen des doods, in de dood zelf. Voor hem was het geen dal van de schaduwen des doods, gelijk David zingt in Psalm 23. Maar voor hem was het de dal van de dood. En nu zien we dat hij als borg gebeden heeft in die zwarte nacht. En we horen het, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hier werd al het leed samengeperst in het hart van Jezus. En hij smeekte om gunst van den Vader, om liefde, om ontferming bij God. Nee, hierin heeft hij niet geweigerd borg te zijn. Want hij is als het vlekkeloos lam uit de strijd voortgekomen. God heeft zijn offer aanvaard. Maar hierin heeft hij een exempel nagelaten dat hij mens was. Waarachtig mens. Want ik heb straks gezegd, dat is geen bidden wanneer we als een wild dier aan de tralies van de kooi rukken. En wanneer we God ten koste van alles afsmeken van het kruis ontslagen te worden. Maar dit is bidden wanneer we onze nood aan God uitschrijen. Gelijk het kind aan zijn moeder roept. Moeder, is daarmee het kind opstandig? Dat is de natuurlijke openbaring van het hart dat leed draagt, dat gedrukt wordt, maar in totale onderwerping aan de wil zijns vaders. Want onmiddellijk voegt hij eraan toe: doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dat maakt nu het gebed tot een gebed. O zeker, schrijf dan maar onder je kruis. En bid dan maar onder je kruis. Want u begrijpt toch wel dat ik met hetgeen ik straks heb gezegd niet bedoelde te zeggen dat wanneer het kruis over u komt, gij niet bidden moet. En wanneer je in de put wegzinkt, dat je niet schreeuwen moogt aan God. U begrijpt toch wel dat ik dat niet bedoeld heb. Maar ik heb u willen ontdekken aan het verkeerde in ons gebedsleven. Opdat we zouden leren bidden uit vrucht van zijn gebed. Een gebed dat God aangenaam is. En wat is dan dat gebed? Nou, dat hij zegt, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Dat leed was tegen natuur. Die straf die hij moest dragen was tegen natuur. Maar als de Vader het goedkeurt, dan keur ik het ook goed, zegt Jezus. Als er geen andere weg is, Vader, als alleen zo uw heilig recht verheerlijkt kan worden, zoek dan u eerst, want ik draag de schuld van degenen die het verdiend hebben. En in dat bittere lijden is hij ongeveer een uur, korter of langer, aan het smeken geweest. Niet dat Jezus alleen deze woorden gebeden heeft. Want straks zegt hij tegen hun discipelen, kunt ge niet één uur met mij waken. Maar dit hebben de evangelisten weergegeven als de hoofdinhoud van zijn smekingen. En hij kwam, staat er, tot de discipelen en vond ze slapende. En zeide tot Petrus, en kunt ge dan niet één uur met mij waken? Hij vond ze slaap. Een ander evangelist zegt, want hun ogen waren bezwaard. En een ander zegt, want ze waren overmand door droefheid. Ze waren kapot. Ze wisten er niets meer op. Ze hebben het verstaan en in hun hart gevoeld. Nou gaat het gebeuren. Nou wordt een herder geslagen. Zal die nou gaan sterven? En van grote smart zijn ze in slaap gevallen. O, wat moet het een bittere druppel in de beker van Christus lijden geweest zijn. Dat nu zijn jongeren, zelfs deze drie, niet één uur met hem konden waken. We zien de smart hem van het aangezicht stromen als hij het ze toeroept. Kunt gij dan niet één uur met mij waken? Nee, geliefde. Hij wacht niet eens een antwoord af. Hij gaat gelijk verder en hij zegt, waakt en bid. Hij wacht niet af totdat Peter zegt, ja meester, nu zullen we doen. En totdat Johannes en Jacobus zeggen, ja het viel ons wel zwaar, maar van nu aan zullen we niet meer slapen. Jezus, hij wacht niet eens het antwoord af. Dat doet hij van ons ook niet, geliefde, want hij weet wel dat we nooit iets van terecht brengen. Dat is hem goed bekend. Maar hij zegt het wel tegen ons, dat we niks van terecht brengen. Opdat we het weten zouden, opdat wij het weten zouden. En opdat we ons niks zouden voorstellen van onszelf. Opdat we nooit onze oren zouden verhogen. En ons oog niet hoog zouden hebben. Ons hart niet verheven zou zijn. Niet één uur met me waken. Nee, heren, niet één uur. Als het op uw lijden en sterven. Als het op de verzoening van de zonde aankomt. Als het op de verdiensten van de zaligheid aankomt. Niet één uur waken. Niet één uur. Dan zijn we alle van geen nut voor God. Dan derven we alle de heerlijkheid Gods en dan zijn we kinderen des duivels. Dan heerst ons vlees en niet de geest van Christus, niet één uur in ons waken. En met hem waken. En toch verwerpt hij ze niet. Hij geeft ze onderwijs, waakt en bidt, zegt hij. Opdat ge niet in verzoeking komt. Want de geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. En dit natuurlijk niet als een pleister op de zonde. Niet zo van, ach ja mensen, zo zijn jullie nou eenmaal. Nee, juist niet. Maar opdat ze hierin juist zouden zien hun zwakheid en zouden waken tegen de zonde. Hij zegt hierin niet van, ja mensen, het vlees is maar zo zwak. Jullie willen het wel, maar ja, ik weet dat je niet kan geloven. Zo, hè, zo, strelen wij soms elkaar. Dan zeggen we, ja, je zou wel zo graag willen geloven, hè. Je zou toch wel zo graag bekeerd willen worden. Je zou toch wel zo graag voor de Heere willen leven. Maar ja, je kan het nou niet, hè. En daarmee dan zijn we prachtige slachtoffers. Daarmee is God ten diepste de schuld van ons. Ja, maar dat bedoelt de Heere niet. Waarachtig niet. Weet je wat de Heere bedoelt? Hij zegt, mensen, zie je nou nog niet dat je zwakke mensen bent? Zou je nou nog niet aan mij gaan roepen om krachten, om genade, om redding? Zie je nou niet dat je er niks van terecht brengt in je leven? Dat bedoelt de Heer. Waakt en bid, zegt hij, op dat geniet de verzoeking van, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Je brengt er nooit iets van terecht als je niet uit mij bediend wordt. Leun dan toch tegen me aan en sta mijn lijden niet langer in de weg. En zeg niet langer, het zal u geen zins geschieden, want kom nooit anders goed dan door het bloed van het kruis. Dat bedoelt de Heer. En dat moeten ze weten. Wederom ten tweede malen heengaande, wat hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. Andermaal werpt hij zich neer voor het aangezicht van God en smeekt om ontheffing van dit kruis, maar in volkomen onderwerping aan de goddelijke wil. Want kan die niet voorbij gaan, tenzij dat ik hem drinken tot op de bodem, gans ledig drinken, uw wil geschieden. En komende bij de discipelen, vond hij ze wederom slapende, want haar ogen waren bezwaard. Andermaal vindt hij ze slapende, en nu geen woord meer. Nu zal hij ten derde male de hof binnengaan. Nu zal hij het gans alleen dragen. Geen enkele inmengsel van de goede tierenheden van de zijne heeft hij te wachten als hij het kruis draagt. Maar laat dit u dan tot troost zijn, bekommerde en verslagen zielen, dat die gerechtigheid ook zo volmaakt is, dat ge uit genade kunt zalig worden, dat niet uit u, maar het is Gods gaaf. Want wij zitten vaak nog te vissen in ons leven van, ach, had ik maar eens meer ijver voor Jezus. En was ik maar eens meer een verbrokene van hart. En had ik maar meer eens in mijn leven om hem te dienen. Geliefden, als ge dit als voorwaarde moest hebben om met God verzoend te worden, het zou eeuwig verloren zijn. Ge moogt tot Jezus komen als een verlorene. Hij wil niet anders. Hij leert het ons hier, dat zelfs een uur waken geen losprijs is die zich vergezelschapt met zijn offer en met zijn lijden. Hij doet het geheel en hij doet het alleen. En dan komt hij wederom tot zijn discipelen staat er en hij vindt ze slapende. En haar latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. En wat is dan het antwoord? Daar wil ik nog een enkel woord van spreken nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 42, het vierde en het vijfde vers. Geliefde, weet u wat dan het antwoord is dat Jezus krijgt? Een zwijgend God, een slapende discipelen en een nacht die donkerder is dan ooit. Weet je wat dan het antwoord is? Sta op, hij is nabij die mij verraadt. Dan komt het kruis met al zijn ontzaglijke pijn en smart en schande en leed en heel die stroom van verachting die aan verborgen zit. Dat is het antwoord. God houdt Judas niet tegen. En God houdt de Romeinen niet tegen. En God houdt de Joden niet tegen. En God neemt de slaap van zijn jongeren niet weg. In zulke nacht zou je waanzinnig worden van smart. God antwoordt hem niet. Ja toch. Heeft God hem niet geantwoord? God heeft hem toch geantwoord. Dit was het antwoord dat God hem zond. Dat was nog niet de engel waarvan Lucas zegt dat hij bij hem kwam om hem te ondersteunen. Dat was nog niet het antwoord van God. Maar dit was het antwoord dat God van hem vroeg de beker tot op de heffen te ledigen. En hierin kwam de volmaakte gehoorzaamheid van de borg openbaar dat hij amen zei tot in de hel toe. Kijk, en zulke borg is onze borg. En zulke zaligmaker hebben wij nodig. Waarom? Ik houd het nooit uit ten einde toe. Daar komt in mijn leven altijd een tijd dat ik het kruis zat heb. En in elke omstandigheid van mijn leven is het weer zo. Dat als ik aan het eind ben. En zelfs ik geen lust en geen zin meer heb om te bidden. Zelfs wanneer de prikkel in mijn hart oprijst me tegen het kruis te verzetten. Dan komt God. Om aan verkeerde, wederhoorige, afkerige kinderen te laten zien. Dat de weg niet is door mijn smeking, door mijn worsteling en door mijn geklag. Maar dat de weg tot God geopend is door gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid tot in de dood. En die kan ik nooit opbrengen en u ook niet. We proberen het wel. En hoeveel te langer dat we er nu mee bezig zijn. Hoeveel te verder Christus uit ons gezichtsveld weggaat. Vrome, goede, beste, brave mensen. Die overal alles wat van weten. Maar die geen vijf woorden kunnen spreken over Jezus. En u zal God het u leren. Zo ge zijn kind zijn. En zo ooit de geest van God in u kwam wonen. Dan zal God u net zo lang doen verstommen onder uw kruis. Totdat ge maar één naam meer kunt spreken. Jezus. Mijn Jezus. Want daarin is al het welbehagen van God geopenbaard aan een verloren wereld. Maar dat is ook de eeuwige vrede van een schuldig volk. Daar is geen andere weg, maar het hoeft ook niet. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Heer, laat die nacht maar komen. Laat dat kruis dan maar drukken. U doen is rein. Daar heb je het einde van het gebed. De gemeenschap met uw borg. Laat dan het kruis maar komen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Niet na de nacht, in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart. Wat me ook moog treffen. Tot de God mijn leven zet. Daar heb je de vrucht van het lijden van Christus. Die ingeoogst wordt door verloren zondaar. Die ervaren wordt in het hart. Dat de strijd niet ten einde strijden kan. Wiens werken in het stuk der rechtvaardigheid voor God. Niet vol bevonden worden voor God. Maar die nu met hun ganse ziel komen om te leunen op het geslachte lam. Die geen weg meer weten dan het offer van Christus. Kom toch, kindertjes, jongens en meisjes, kom tot Jezus. Hij alleen is die u redt. Stoort verzoeking soms uw vrede. Roep die naam aan in het gebed. Alleen door hem. Alleen door hem onderworpenheid aan de wil van God. Als hij u komt ontdekken. En u in uw naaktheid en in uw kaalheid stelt voor zijn aangezicht. Als hij u doet zien, uw verkeerdheid en uw verdorvenheid, heb u er wel eens last van? Is het u wel eens tot smart dat je zo'n ellendig mens bent voor God? Die het altijd weer opnieuw verbruikt en verknoeit. Die altijd weer opnieuw met al uw wandaden God tergt. Tegenover al zijn goede tierenheden nee zegt en uw rug God toekeert. Heb je er wel eens last van? Heb je er wel eens smart van? Die diepe smart in uw leven. Heere, ga uit van mij. Bemoei u zich niet langer met mij, want ik ben het niet waardig. Trek uw hand maar van me af, Heer. Want ik heb het niet verdiend dat u ooit naar me om zou zien. Maar aan de andere kant toch dat roepen uit de diepte genade. Leer mij de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Opdat ik in de nachten zou leren zingen. Gij zijt mijn God. U zal ik loven, verhogen. Uwe majesteit. Daar staat van Jezus dat hij voor de derde maal hetzelfde gebeden heeft. Ach. Ook hierin is het uw voordeel. Als God uw stem niet hoort, zoals gemeend, wees gij dan niet te hoogmoedig om andermaal uw knieën te buigen. En om dezelfde woorden tegen hem te zeggen. Dezelfde woorden, elke keer weer opnieuw. En als God u dan geen verhoring geeft, nadat u meent, let dan op uw borg. Dit was de verhoring op zijn gebed. Dat de vader zonder woorden zei, mijn kind, het kan niet anders. Daar is geen andere weg. De drinkbeker die ik u op de hand gezet heb, ge moet hem drinken. Ten einde toe. En Christus heeft het gedaan. En wij mogen het ook doen. Zo. Niet als borg. Het heeft hij alleen gedaan. Maar juist uit zijn borgtocht. Hem volgende, zijn voetstappen drukkende. Gevoelt het niet. Als ge zo bij uw borg moogt schuilen. En uw oog verlicht wordt voor zijn volmaakte gehoorzaamheid. Waarmee die uw ontrouw en uw goddeloosheid en uw opstand en uw murmurering voor het aangezicht van God bedekt. Dan pakt gij ook die beker. Nee, dan laat gij u die beker op de hand zetten. Dan zegt gij, vader, zet hem er maar op. Ik zal doen wat u wilt. Ik zal vragen en ik zal dragen wat u van me vraagt. Ik ben niet wederspannig. En ik wijk niet achterwaarts. Dan mogen we hem volgen. Dat is het begin van de eeuwige gelukzaligheid. Ik ben ervan overtuigd als we in de helse smarten zouden liggen. En we zouden het eens kunnen zijn met God, dan was het daar de hemel. Dan zou het vuur ons geen kwaad doen. Dat hebben de martelaren op de brandstapels met hun leven bewezen. Wanneer hun tongen uitgesneden werd, dan hebben ze met hun bloed geschreven. Jezus Christus, mijn Heer en Zaligmaker. En wanneer de vlammen rondom hun krinkelden. En hun leven ineens schrompelde in de vlam van het vuur. Dan hebben ze het uitgeroepen. Jezus, mijn Jezus. Zie je wel? Waar het op aankomt, dat is die gemeenschap met God. En dat doet ons ons kruis gewillig dragen. Dat maakt het leven hier op de aarde reeds tot een leven in het beginsel van de hemelse vreugde. Dat geeft ons leven perspectief. Dan gaan we niet meer als moede pelgrims die niet weten waarheen. Maar dan gaan we als mensen die het weten, dat hij het roer van ons schip in handen heeft. Dan zeggen we, daar is de haven. Het licht van het nieuw Jeruzalem aanschouw ik reeds in het midden van de nacht. Hij zal mij veilig leiden. En ik zal straks voor God in Sion verschijnen. Want hij heeft gebeden ten einde toe. Hij is gewillig geweest, zoals ik het nooit kan. Hij is mijn borg. Mijn zaligmaker. Maar zo, jongens en meisjes, leren we hem dan ook lief krijgen. Met een blijdschap die de wereld niet kent. O, ene blik op Jezus. En dan zeg je, de wereld is me geen cent meer waard. Eén ogenblik in zijn gemeenschap. Dan zeg je, weg wereld, weg schattige kunt niet bevatten. Nou, je kan het krijgen om niks. Hij wordt je gepredikt als je borg en als je zaligmaker. Ach, kom tot hem. Opdat je ziel zal leven. Hoe lang ben je al aan het tobben? Hoe lang zit je al in je kooi om je tralies eruit te breken en van het kruis ontslagen te worden? Eén blik op het gekrookte riet in Gethsemane's hof. Eén blik op die rokende vlaswiek. Eén blik op dat geslagen lam, die herder, die door God vertreden werd in al zijn volmaaktheid. De volmaaktheid van zijn liefde geopenbaard. In het drinken van de drinkbeker die de vader hem op de hand gezet heeft. Mannen en vrouwen, broeders en zusters. Vaders en moeders, kinderen en grijzaards. Zie uw borg. Kan hij dan de liefde van uw hart niet meer opwekken? Is hij dan uw koning niet meer? Heeft hij dan geen vleugje liefde achtergelaten in uw leven? Heeft u nog nooit iets van die heerlijkheid in uw hart geopenbaard? Waardoor ge vanmorgen zeggen zou, deze God... Die is onze God. Hij is ons deel. Ons zalig lot door tijd. Nog eeuwigheid te scheiden ter dood toe. Zal hij ons geleiden. Vertroost elkaar. met deze woorden. Amen. Genadige God, Gij die ons een weinig deed inblikken in uw goddelijke, onbegrijpelijke, onvolprezen, eeuwige liefde, die in de taaiheid van uw geduld en uw goddelijke ontferm ons de weg ging die we u niet na kunnen gaan. Het hoeft ook niet. Gij zijt hem voor ons gegaan. We mogen slechts volgen achter het schild. Geef ons dan die leidzaamheid der heiligen en dat hart der oprecht om het kruis achter u te mogen dragen en iets van uw heerlijkheid te mogen opvangen die gij daar in ons verworven hebt en verlangen mochten met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden om samen met al de gezaligden u eeuwig al onze liefde te mogen waardig schatten. Zegen de bediening van uw woord dat onze kinderen naar u zouden uitgaan om geholpen te worden. Onze jongens en meisjes vrede zouden vinden in uw wonden. Alle arme tobbers die het leven in de hand niet meer houden kunnen, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van uw genade. Ge zult ze niet verlaten, omdat gij verlaten geweest zijt in de plaats dergenen die het wel waard zijn om, door eeuwig, om voor eeuwig door u verstoten te worden, maar die door het geloof het Lam Gods mogen zien, dat ook onze zonde weggewassen heeft. Ga u met ons, lieve heren, en breng ons aan de middag nog samen aan deze plaats om andermaal uw heerlijk woord te mogen horen. We smeken het van u, naar de trouw van uw onveranderlijk verbond, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm, Psalm 27, het zevende vers. Dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen. Amen.